Aan het begin van deze avond mag ik u allen hartelijk welkom heten op deze gemeenteavond, waarin we met u willen nadenken over een aantal wezenlijke zaken waar we als gemeente mee worden geconfronteerd. Vandaag is het precies 4 maanden geleden dat de Protestantse kerk in Nederland een feit werd. De gevolgen ervan waren ingrijpend en verdrietig. Elke dag werd en wordt het wel ervaren en zo beleefd. Tot voor kort was het mogelijk om meerdere antwoorden te geven op de vraag: wie scheidt zich nu af? Zijn dat degenen die behoren tot het hersteld verband? Of zijn het de zogenaamde PKN'ers? Vanaf vorige week ligt dat anders. Nu door de synode van de PKN de naam hersteld hervormde kerk wordt erkend, is daarmee door hen expliciet aangegeven dat wij de voortzetting zijn van de kerk der vaderen. Wanneer er gesproken wordt van herstel, heeft dat nooit betrekking op iets nieuws dat gevormd moet worden wat er eerder niet was. Je kunt alleen iets herstellen wat er al is, hoe bouwvallig het ook mag zijn. We lopen bij het gebruik van het woord hersteld het gevaar dat we denken dat we er zijn. Dat is niet het geval, we zijn er niet. En we worden het in deze bedeling ook niet. Zoals een hervormde het nodig heeft om in een voortdurend proces hervormd te worden, zo is dat ook nodig voor iemand die behoort tot het hersteld verband. Hij of zij is hersteld om dat steeds maar weer en telkens weer te worden. Ik hoop van harte dat we met elkaar een goede en een gezegende avond mogen hebben die constructief mag zijn als het gaat over onze gemeente. Maar bovenal wel laten we hopen en bidden dat het ook dienstbaar mag zijn aan de eer en de verheerlijking van Gods grote naam. We willen met elkaar gaan zingen van Psalm 93, daarvan de eerste 2 versen. De Heere regeert, de hoogste majesteit bekleedt met sterkte om God met heerlijkheid, het uw troon van eeuwigheid gegrond. Psalm 93, het eerste en het tweede vers. Heere in de hemel, groot en heerlijk God. Aan de avond van deze dag willen wij nu weer vergaderd zijn hier op deze plaats. Eerst tot u naderen in het gebed. U biddend en smekend om de leiding van uw geest. Als we ons mogen beraden over de dingen van de gemeente, dan bidden wij van u, Heere, wilt u zelf de leiding in handen nemen. Wilt u ons verlichten met uw geest? Wilt u ons hart kwaam maken om bezig te zijn met de dingen die voor ons te hoog en te wonderlijk zijn? We belijden onze afhankelijkheid jegens u. En wij erkennen, Heere, dat wij u nodig hebben in alle dingen van ons menselijk bestaan. En dat geldt zeker wel als wij geroepen worden om ons bezig te houden met de dingen die u ons aanreikt vanuit uw woord. En daarom bidden wij van u om uw zegen. Van verlichte ogen des verstand. Om harten die vol liefde tot u en uw dienst bezig willen zijn in uw heerlijk koninkrijk. Heer, als u er niet zou zijn, als we het niet zouden weten dat u koning bent van de hemel en van de aarde, als we het niet zouden weten dat u de Almachtige en de Eeuwige bent, de getrouwe van geslacht tot geslacht, waar zouden wij dan kunnen blijven? Dan was er geen hoop, geen moed, geen verwachting. Wanneer wij aangewezen zouden zijn op onszelf, ook als het gaat om het naderen voor uw aangezicht, dan zouden wij voor u niet kunnen bestaan. En daarom, Heere, komen wij ook aan de avond van deze dag tot u, terwijl we u wijzen op hem die zit aan uw rechterhand, de Zoon van het welbehagen, Christus Jezus de Heer. Wilt u ons zijnentwil in gunst en in erbarmen op ons neerzien en ons geven dat geloof dat ons met u verbindt, en laat dat geloof ook werkzaam zijn, opdat we in onze handel en wandel, ook als het gaat om de kerkelijke zaken, ons niet zouden laten leiden door onze inzichten en ideeën, maar dat we ons gedragen mogen weten door u. Ook in deze moeilijke tijd waarin zo ontzagwekkend veel op ons afkomt, we heen en weer geslingerd kunnen worden tussen hoop en vrees, de vragen ons bestormen. Heere, wat zouden we zijn als u er niet was? En wat zou onze gemeente wezen als u haar niet leidde, bestuurde en regeerde? En daar bidden we om, Heere, of u dat wil doen, of bij de voortduur wil blijven doen, ons wil leiden door uw woord en door uw geest. Want als dat niet zo is, dan gaat het verkeerd. Dan nemen wij verkeerde beslissingen en dan handelen we onjuist. Maar alleen wanneer u al het onze van ons wegneemt en zelf in onze harten woont en troont, in onze gangen en treden stiert, dan is het goed. En laat dat ook vanavond zo zijn. Schenk ons in alle dingen uw zegen en wil het dienstbaar doen zijn bovenal tot verheerlijking van uw naam. Zegen ons zo, om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit het Oude Testament, het boek der Psalmen, Psalm 46. Ik noem u dus Psalm 46 als schriftlezing. Een lied van Alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zee. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door derzelfde verheffing. De bekers der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmelt. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Komt, aanschouwt de daden des Heeren die verwoestingen op aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog verbreekt en de spies aan twee slaat. De wagenen met vuur verbrand. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Beste vrienden, Psalm 46 is een heerlijk lied. Waar velen die de Heere mogen vrezen, troost, sterkte en kracht uit mochten putten. Als we hem mogen kennen, als hij ons deel is, ons zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden, dan mogen we altijd en onder alle omstandigheden van het leven ook bij hem wegschuilen. Dan is deze almachtige en eeuwige God een toevlucht en sterkte. En daardoor hebben we ook niets en niemand te vrezen. Hoewel dit lied voor heel Israël is bestemd, werd deze Psalm 46 speciaal opgedragen aan de kinderen van Korach. Wanneer we de naam Korach horen, dan denken we gelijk al aan die twee anderen, aan Datan en Abiram. Korach, Datan en Abiram kwamen om vanwege hun opstand tegen Mozes, hun verzet tegen God zelf. En daardoor verdwenen ze levend in de afgrond en de aarde sloot zich boven hen die rebellen ook toe. Zij en ook allen die bij hen hoorden werden verzwolgen in de diep. Maar tot onze verrassing kunnen we dan lezen in het woord des Heren, maar de kinderen van Korach stierven niet. Ze bleven in leven. En als u dan vraagt waarom dat zo was, dan kan het antwoord alleen maar wezen: dat was door de soevereine genade van God die hen spaarde. Terwijl al die andere mensen werden verdaan. De nazaten van Korach, de kinderen van Korach, werden later zangers in de voorhoven van het huis des Heeren. En u kunt er wel van op aan dat het niet buiten hen om is gegaan en ze juist deze woorden met alle nadruk hebben gezongen. Daarom zullen we niet vrezen, al veranderde de aarde van haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zee. Ze zagen het opnieuw voor zich, hoe de aarde zich opende en hun familieleden verzwolg. Terwijl zij zelf gespaard bleven door de genade en ontferming van God. Ze zullen het wel met tranen in hun ogen hebben gezongen, terwijl ze die gapende afgrond voor hun voeten zagen. Wanneer we door de Heere gered werden van de dood, dan zullen de omstandigheden waaronder dat gebeurde een diepe indruk op onze ziel maken. En ze zullen ongetwijfeld ook van invloed zijn op de rest van ons leven. Wanneer we door de Allerhoogste en Eeuwige God uit een grote nood en dood verlost zijn, dan zullen we ons ook wat de toekomst betreft wel op Hem durven te verlaten en ook het volle vertrouwen hebben dat Hij ons helpen kan en wil en zal. Als het hem tegenzat in tijden van vervolging, was Maarten Luther gewoon om tegen zijn vriend Melanchthon te zeggen: komt, laten we de 46e psalm zingen. En laat dan de duivel zijn best maar doen. Dat is nou de taal van het geloof dat weet wie en wat de Heere voor de zijne is. En ik hoop van harte dat dat ook zo met u mag zijn. Dat u deze woorden overneemt en dat u er kracht uit put voor de omstandigheden waaronder u verkeert. Dat dit lied, zoveel eeuwen geleden opgetekend in de Heilige Schrift, ons vertroost in alle moeite, zorgen en verdriet die er in ons persoonlijke leven kunnen zijn, die er in onze gemeente gekomen zijn. Dingen waar we voor ons gevoel totaal en totaal machteloos tegenover staan. Wat is het dan groot wanneer je het door genade over mag nemen, dat je er kracht uitput als je zegt: God is ons een toevlucht en sterk. Hij is krachtiglijk bevonden te zijn een hulp in benauwdheid. Misschien hebt u het al opgemerkt, in dit lied wordt met geen enkel woord gerept over iets van het onze. Onze kracht, onze wijsheid, onze moed. Daar bouwt de wereldling wel op. Dat is zijn sterk. Zijn kracht. Die hem wie of wat hij ook is, eenmaal uit handen wordt geslagen. Maar voor hem of haar die de Heere kent en vreest, is God zijn sterkte en zijn toevlucht. En daarom vreest hij ook niet voor het geweld en de onrust om zich heen. Hij vreest God en God alleen. Deze psalm begint met God en ze eindigt met God. De God van Jacob is soms een hoog vertrek. En dan mogen we nog zo zwak zijn in onszelf. Dan is God onze kracht. En wie is er meer dan Hij? We weten nooit wat die goddelijke kracht wel is. Tenzij dat onze eigen zwakheid ons uitdrijft tot de Almachtige en Eeuwige. En we zullen het nooit verstaan. Hoe veilig, hoe geborgen het bij Hem wel is als we niet metterdaad onze toevlucht tot deze God hebben genomen. De meer we de Heere voor ogen staan, de meer we onderzoeken wie Hij wel is, de meer we ons op Hem durven te verlaten, de meer neemt dat geloofsvertrouwen op Hem ook toe. Onze vrede zal voller worden, diepte, als u de verborgen omgangen met de Heere kent en behoeft. En die weg zal Hij ons al meer en meer inleiden in de geheimen van zijn verbond. En zo krijgen we al groter en groter gedachten van God. de helft, zo niet drie kwart van al onze vrees, wordt veroorzaakt door gebrek aan kennis. Er komt vastheid en zekerheid in ons leven door op het verleden te leggen. Om ons bijvoorbeeld voor ogen te stellen hoe de Heere in de dagen die achter ons liggen ons met zijn goedheid behandelt. En zo wordt het voor ons steeds duidelijker en duidelijker wie God de Heere voor de zijnen wel is. En als u hem mag kennen en door het geloof met hem verbonden bent, dan zult u het moeten belijden dat hij telkens en telkens weer een toevlucht voor u geweest was. Zoals hij dat ook was in de maanden die inmiddels na 1 mei zijn verstreken. Wat was het goed om in de benauwdheid de toevlucht tot hem te nemen. Wat was het groot om in hem een schuilplaats te mogen vinden. We hebben nooit en ten nimmer bij hem de deur gesloten gevonden. En hij heeft nooit tot iemand van ons gezegd, ga maar ergens anders heen. Maar hij wilde zich over ons ontfermen, hij wilde ons zijn krachten geven. Terwijl u zich zo verborg, bij de Heer uw God was het vrede en aangename rust. Ondanks alles wat er om u heen was. Ondanks alles wat ons belaagt en benauwd of beknelt. God is ons een toevlucht en een sterk. Zo beleidt de dichter, hij is krachtelijk bevonden en hulp in benauwdheid. En daarvan is het logische gevolg. Daarom zullen we niet vrezen. Waar God de Heere is. Waar er omgang met hem mag zijn, moet alle vrees wel verdwijnen. Nee, God neemt het kwaad lang niet altijd uit ons leven weg, maar hij maakt ons rustig, te midden van al de benauwdheid, omdat we weten dat we niet in gevaar zijn. Wanneer de Heere, de Almachtige en Eeuwige God, in onze nabijheid is. Wanneer God onze God maar is, dan hebben we niets te vrezen. Benauwdheid, honger, gevaar of zwaard. Wat het ook is, niet is in staat om ons te kunnen scheiden van de liefde Gods, welke daar is in Christus Jezus, onze Heer. Hij staat immers boven alle dingen. Toch niets gaat er buiten zijn goddelijke wil. Al verandert de aarde haar plaats. Wie is het dan die het doet? Is het God niet die alle dingen regeert en bestuurt naar zijn welbehaag? En worden de bergen verzet in het hart van de zee? God is het. Die ze verplaatst. En hij is in staat om ze terug te brengen. Op dezelfde plek waar ze zich eerder bevonden. Soms gebeuren er dingen in ons leven die nieuw, vreemd en onbekend voor ons zijn. Soms brengt de Heer ons op een onbekende weg. Er zijn heel wat zaken in ons persoonlijke leven, in het kerkelijke leven, die we niet kunnen doorgronden. Waarom moest het zo gaan? Sommige gebeurtenissen zijn dreigend, mysterieus. Maar als God met ons is, hebben we ondanks dat alles niets te vrezen. Soms komen de dingen als een vloedgolf over je heen. De ene golf is nog niet voorbij of de volgende is daar alweer. De wateren bruisen. Ze worden beroerd. Kunnen wij nietige mensen uitrichten tegen het geweld van de zee? Het werpt alles omver met een onweerstaanbare kracht. Het water is hier. Het is daar, het is overal en het is niet zo moeilijk om de lijnen door te trekken naar de situatie waarin wij verkeren. Wie is in staat om het alles te keren? Zo kan het zijn door allerlei zorgen en noden. In het persoonlijke vlak. In het leven van Gods kerk. En toch roepen we ook dan. Ook nu. Niet te vrezen. Als God onze God maar is, dan zijn we geborgen. Hij is veel sterker dan het geweld der wateren. Die zijn allemaal gevaren stel. De een heeft te maken met een ongeneeslijke ziekte. De ander draagt ondraaglijke pijn. Weggescholen bij uw almachtige God. Hoeft u niets en niemand te vrezen. Geloof mag het weten en het mag eruit leven. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen, mijn schat. En mijn deel in eeuwigheid. We zullen allen eenmaal moeten sterven. Tenzij Christus spoedig weer komt. Zal er een tijd zijn dat niemand van ons hier op deze aarde verkeert. En eenmaal, wanneer zal het wezen, hoe lang moeten we nog wachten? Eenmaal komt het einde der tijd. Ja, dan zal de aarde bewogen worden. En de bergen verzet worden in het hart van de zee. Dan zullen de wateren bruisen. Zonder God zullen we vergaan. Maar met hem verbonden. Deert ons ook dan geen enkel kwaad. Nu zijn we nog in het heden der genade. En worden we, wie of wat we ook zijn, telkens malen weer, ook hier in Gods huis, geroepen. Geen rust te hebben, voordat we ons leven in hem geborgen mogen weten. Opdat we God mogen kennen, nu ten dele en straks in de dag der dagen, volmaakt, volkomen en goed. Amen. We gaan met elkaar zingen van de 46e psalm, het eerste en het tweede vers. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkte als zij door droefheid kwijnen. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen, roer de wateren hevig ruisen. Daarna ook broeder van de Bergen het woord te voeren. Psalm 46, 1 en 2.
Geachte gemeenteleden, we doen ons goed u weer in zo'n grote getale te mogen ontmoeten. Het is onze gemeenschappelijke nood die ons vanavond samenbrengt. Vooraf is het goed om de uiteindelijke oorzaak van ons samen zijn in herinnering te brengen. Is het omdat we orthodoxe dwarsliggers zijn, zoals een documentaire getiteld was? Is het omdat we blij zijn dat een deel van de gemeente zich van ons afgezonderd heeft, zodat we nu zelf genoeg inhoud kunnen geven aan ons gemeenteleven? Nee, duidelijk niet. De uiteindelijke reden van ons samen zijn is eenvoudig weggelegen in het feit dat we de leugen binnen de kerk geen wettige basis wensen toe te kennen. We willen blijven staan op schrift en belijdenis, en alles wat daartegen strijdt, weren we zonder enige concessie. Een knieval voor de leugen kunnen en mogen we niet maken. Die overtuiging voor God en in geweten heeft ons uiteindelijk gebracht in de huidige situatie. Alle andere vermeende redenen wijzen we pertinent af. Wij houden enkel en alleen vast aan het woord van God, al kost dat ons wellicht goederen en gebouwen. Vanuit deze overtuiging willen we vanavond met u de volgende onderwerpen bespreken. Allereerst zal ik terugblikken op de periode van de laatste gemeenteavond, 11 mei, tot vandaag. Vervolgens wil ik met u spreken over het voorlopig standpunt van de kerkenraden wat betreft het eventuele samengaan van de gemeenten Middelharnis en Sommersdijk. Daarna zal ouderling kerkvoogd Visser u informeren omtrent de huisvesting van na 1 oktober. Ten slotte zal ouderling McCloud u voor de pauze informeren over het jeugd- en winterwerk. We hopen dan zo rond 8:45, een half uur pauze te houden, waarin u behalve de mogelijkheid tot onderlinge ontmoeting ook de mogelijkheid heeft schriftelijk te reageren op de besproken punten. Achter in de kerk liggen daarvoor pen en papier. Met name wat betreft het eventuele samengaan van de gemeenten en de huisvesting heft de kerkenraad eraan uw mening te vernemen. Na de pauze zullen de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen zoveel mogelijk worden behandeld. Tussen 11 mei, de vorige gemeenteavond, en nu heeft veel plaatsgevonden. De uiteindelijke oorzaak daarvan ligt al op 13 mei, 2 dagen na deze, na de vorige gemeenteavond. Op die avond heeft namelijk een delegatie van uw kerkenraad een bezoek gebracht aan de PKN-kerkenraad van Middelharnis en de Commissie voor Bijzondere Zorg. Reden van die bespreking was dat we de gezamenlijke uitgesproken principes en gemaakte afspraken zouden bekrachtigen ten overstaan van de commissie. Op 18 maart namelijk hadden we in de toenmalige kerkenraad de volgende afspraken gemaakt. En ik zie nu de methoden daarvan. De opgestelde brief, dat is de brief die u in maart heeft gehad, en de verklaringen geven de uitgangspunten aan. Hierin ligt besloten dat we respectvol op christelijke wijze met elkaar wensen om te gaan. Voor beide delen wensen we een levensvatbaar uitgangspunt. Verdeling van goederen zal recht moeten doen aan beide geledingen. De kerkenraad onderschrijft dit unaniem. Het houden van 2 keer 2 kerkdiensten in het eigen kerkgebouw wordt door de kerkenraad unaniem onderschreven. Voor zover ik die staat van de notulen. Zoals bekend is de PKN-kerkenraad daarna in gesprek geraakt met de Commissie voor Bijzondere Zorg. Het eerste bezoek aan de commissie was de mening van de kerkenraad duidelijk. De De houding van de commissie werd als schokkend ervaren. Hij gaat veel verder dan ze zelf willen. Uiteindelijk wordt op 21 april de toenmalige kerkeraad afgesproken om op 13 mei gezamenlijk voor de commissie te verschijnen. Met als doel de gemaakte afspraken te verdedigen en te formaliseren. Het gesprek verliep echter geheel anders dan verwacht. De 5 minuten tijd werd ons meegedeeld dat de PKN-kerkeraad had besloten om per 1 juli de toegang tot het kerkgebouw te ontzeggen. Ze voelden zich niet langer gebonden aan de afspraken en gaven hiervoor de volgende reden. Het is zo pijnlijk als je elkaar tegenkomt uit de dienst. Er werd zelfs gezegd dat de zegen na de dienst weg was als er iemand van ons tegenkwam. En wij waren een streekgemeente geworden. Ook dat was heel kwalijk. En er zouden voor ons voldoende alternatieve ruimte zijn om kerkdiensten te houden. U begrijpt dat wij hierdoor compleet overrompeld en perplex waren. Hoe kan men iets dat voor 1 mei als schokkend wordt ervaren, na 1 mei zonder meer goedkeuren en zonder voorbehoud overnemen? Hoe kan het zijn dat je op 28 april afspreekt om op 4 juli avondmaaldienst te houden hier in de kerk, terwijl je op 13 mei te horen krijgt dat je dan helemaal de kerk niet meer in mag? Vragen, vragen, vragen. Eén ding was wel duidelijk geworden. De PKN is niet alleen een kwestie van theoretische wijziging van de grondslag van de landelijke kerk waarvan je plaatselijk niets merkt. Toetreding tot de PKN verandert kennelijk de houding van mensen. Door de mensen die eerst werden beschouwd als de veroorzaker en voorstander van de afgewezen studie, als sprekers uitgenodigd op de gemeenteavond, er wordt elke betrokkenheid op de plaatselijke mede de zware zustergemeente zo spoedig mogelijk beëindigen. Als kerkenraad betreuren we de ontwikkeling zo kort op 1 mei ten eerste. We hadden gehoopt enige rust te betrachten, na verloop van tijd een en ander te evalueren en te komen tot een nadere uitwerking van de gemaakte afspraken. Doordat zo kort op 1 mei in volle emotie zulke ingrijpende maatregelen zijn getroffen, is onzicht inzien, dat veel meer schade aangericht dan nodig had geweest. De sporen werden dieper getrokken dan wie dan ook maar had kunnen verdienen. Uiteindelijk resulteerde de situatie in een verschijning voor de rechter, alwaar wij niet meer hebben gevraagd dan de nakoming van de gemaakte afspraken. De rechter heeft uiteindelijk geoordeeld dat er wel degelijk sprake was van rechtsgeldige afspraken, maar dat de PKN daar wel op terug mag komen, zij het met een achtneming van een redelijke termijn. U weet dat dat ertoe heeft geleid dat we op 1 oktober het kerkgebouw formeel moeten verlaten. Deze uiteindelijke teleurstellende uitspraak was op 15 juli, midden in de vakantie. En juist die periode van rust, mogen we achteraf constateren, heeft ons goed gedaan. Het was de gelegenheid alle hectiek van het afgelopen jaar de revue te laten passeren en alle ontwikkelingen te verwerken. Het was ook weer de tijd om terug te denken waarom het allemaal was en waar het allemaal om ging. Zoals juist gezegd, om gebouwen, om ons gelijk. Ons eigen gezichtsverlies, ja, als we oppassen, dan zit het er zo vaak tussen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de waarheid die we niet op wilden geven. Daarvoor strijden we. En daarvoor stellen we alles in het werk. Maar wat we doen met al dat onrecht, het is toch niet te begrijpen. Stoppen met vragen. Niet kijken naar de ander. Kijk naar jezelf en bovenal zie op Christus. Hij schold niet terug of hij gescholden werd. En als er één onrecht heeft geleden, dan was hij het. En dat nog wel voor onze zonden. En daarom stoppen met u druk te maken over wat de ander doet, maar zien op hem en achter hem aan ons kruis opnemen. Vanuit die houding hebben we ook na de vakantie ons werk hier op mogen pakken. 19 augustus was de eerste kerkenraadsvergadering. We hebben met elkaar gesproken over de wijze waarop we met de gegeven situatie om hebben te gaan. Besloten is een laatste appel te doen op de kerkenraad van de PKN. Een appel niet op grond van onze vermeende rechten, maar een appel enkel en alleen op grond van Gods woord. Ouderling Kerkhof Stichter zal op deze brief en het antwoord erop straks nader ingaan. Op de genoemde kerkenraadsvergadering, en ik kom dan op het tweede onderdeel van mijn lezing, hebben we vervolgens ook gesproken over een mogelijk samengaan tussen Middelhannis en Sommelzijk. Immers, als je vervangende huisvesting zoekt, moet je wel weten wat je zoekt. Eén locatie voor 600, 650 mensen, twee locaties voor elk 300 kerkgangers. Vraag vooraf is daarom, hoe gaan we verder? Met elkaar verder optrekken of toch weer afzonderlijk? Voor beide kerkenraden was het antwoord op deze vraag vrij duidelijk. Het mocht al zeer bemoedigend ervaren worden dat we op elkaars pad zijn geplaatst. De ontmoetingen, de kerkdiensten, de kerkenraadsvergaderingen, kerkvervrijvergaderingen en ook binnen de gemeente getuigen van een diepe verbondenheid die we niet graag zouden opgeven. In principe staan de beide kerkenraden daarom unaniem tegenover een verder gezamenlijk optrekken. Omdat dit echter een zeer wezenlijke beslissing is die beide gemeenten aangaat, willen wij deze beslissing niet zonder meer nemen. We vinden het gepast om in een dergelijke situatie ook te vernemen wat er ten aanzien hiervan onder u leeft. Vandaar dat wij dit eerst vanavond aan u ter overweging willen voorleggen. Ook zijn er rondom een dergelijk besluit nog vele vragen te stellen. Hoe komt de gemeente zelf dan na zo'n samengaan eruit te zien? Eén kerkenraad, twee wijkkerkenraden. Hoe gaat het dan met de predikanten? En er zijn er nog vele andere vragen die naar boven komen. Vragen die op dit moment lang nog niet allemaal beantwoord kunnen worden. Als kerkenraden hebben we echter wel het vertrouwen uitgesproken dat we ook in het zoeken naar antwoorden op deze vragen elkaar zullen vinden. Als dit gevoel ook onder u aanwezig is, zal een besluit op verder samengaan genomen kunnen worden, zal dat nader kunnen worden uitgewerkt en zal een verzoek kunnen worden voorgelegd aan de klasse. Zoals gezegd heeft u en de pauze de gelegenheid om op dit onderdeel en ook op de andere zaken te reageren. We hechten daar zeer aan voordat we tot verdere besluitvorming kunnen overgaan. Ik ben dankbaar dat ik mijn verhaal op deze wijze af mag sluiten. De pijn van het verleden is zeker niet weg. Echter, in biddend opzien mogen we onze weg vervolgen. En onder God zegenende hand de toekomst voor beide gemeenten met vertrouwen tegemoet zien. Immers, God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden.
Zojuist hoorde u dat door de kerkenraad een oproep is gedaan aan de PKN kerkenraad, de laatste oproep. Dat is gedaan door middel van een brief en we hebben ook vorige week nog een bespreking gehad. Ik wil u allereerst een aantal passages voorlezen uit de brief
die aan de PKN-kerkenraad is gestuurd. En ik citeer u. Nu de datum van 1 oktober 2004 nadert, willen wij nogmaals in biddend opzicht tot en in geloofsafhankelijkheid van hem een dringend beroep op u als ambtenaren van Christus doen om terug te keren op uw eerder genomen besluit met betrekking tot het gebruik van de kerkelijke gebouwen te Middelharnis. Wat verder staat. In Hebreeën 13 schrijft de apostel, vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Psalm 122 is aangehaald. Wij zullen in het huis des Heeren gaan. Een stukje verder een citaat. Het kerkgebouw aan de ring heeft voor velen van ons een bijzondere betekenis. Het is voor hen de plaats door de geslachten heen, waar de Heer op een indringende en kennelijke wijze gesproken heeft, door middel van de verkondiging van het woord en de bediening van de sacramenten. Daardoor is het voor hen geworden tot een Bethel. We zijn de brief geëindigd. Met het volgende, zoals we deze brief begonnen zijn, willen we ook eindigen in biddend opzien tot hem die alle dingen regeert, in afwachting van uw antwoord. Deze brief is 20 augustus 2004 verzonden en bezorgd en is op 24 augustus besproken met de TKN-kerkenraad, met de Commissie voor Bijzondere Zorg, alsmede met een afvaardiging van uw kerkenraad. We hebben daarbij medegedeeld dat de tijd voorts kort is om per 1 oktober huisvesting te regelen voor een gemeente van ongeveer 600 tot 650 kerkgangers. Het begrip wordt overduidelijk aanwezig, ook bij de Commissie voor Bijzondere Zorg. Afgesproken werd dat wij uiterlijk gisteravond een besluit zouden krijgen op de vraag of dat we alsnog het kerkgebouw zouden mogen gebruiken. En dan heel duidelijk, niet op grond van onze rechten, maar op grond van Gods woord. Maandagavond laat werd een e-mail ontvangen met de volgende inhoud. We hopen in onze vergadering van 8 september te besluiten over het verzoek kerkgebouw. Het gevoel hierover was vanavond niet positief. Hoe dan verder? We hebben niet gepleit op grond van gevoelens, maar uitsluitend op grond van Gods woord gevraagd. Feitelijk betekent dit dat wij moeten afwachten wat de beslissing van de TKN-kerkenraad zal zijn op 8 september. Immers, het pleidooi op grond van Gods woord staat nog steeds volledig open. De hoop op en het gebed voor een gunstige beslissing zijn nog steeds aanwezig. Toch hebben wij als kerkvoogdij en als kerkenraad welgemeend ons verder te moeten beraden. Mocht onverhoopt blijken dat wij toch het kerkgebouw moeten verlaten, dan dienen nu reeds de nodige voorbereidingen te worden getroffen. Dat kan niet langer wachten. Ik kom nu bij een zakelijke opzomming van een aantal feiten. Daarom heeft een oriëntatie plaatsgevonden op de mogelijkheden voor het kerkgaan na 1 oktober. En ook hebben wij ons gebogen over de mogelijkheid voor ruimte van club- en verenigingswerk. Want wij hebben vorige week dinsdagavond wel medegedeeld dat wij de hoeksteen niet meer zullen gebruiken. Op de eerste plaats voor de erediensten. Een aantal ruimten die zijn beoordeeld en in overweging genomen. Een aantal ruimten zijn ook benoemd in de gemeente inmiddels. Ik zal ze even noemen. Christelijke Gemeente Kerk. Deze kerk, dit gebouw, is geheel op eigen initiatief van de kerkraad van de Christus-Gereformeerde Kerk aan ons aan te bouwen. Het was een emotioneel moment toen dat werd medegedeeld door de voorzitter op de kerkraad, dat zonder dat hij iets vraagt, hij iets aangeboden krijgt over herbergzaamheid en broederlijke liefde gesproken. De aula van de Prins Maurits. In eerste instantie was dat onmogelijk aangezien de gebruiksvergunning voor deze aula, voor de desbetreffende aula, plaats aangeeft voor 420 personen. Vorige week is echter duidelijk geworden dat er een mogelijkheid is voor meer personen. Ik noem u nog een aantal andere mogelijkheden. De staver. Waar worden dan niet gekerkt tegenwoordig? Vorige week zei een van de gastpredikanten nog, ik kerk tegenwoordig meer in sporthallen en in schuren als in kerken. Staver werd aangeboden op eigen initiatief, over ongetwijfeld een kostenplaatje aan aan. Dan, wat bleek, de sporthal is geschikt voor 3000 mensen. 1000 zitplaatsen. De aula van de technische school en van de RVO zijn genoemd. Beiden, naar het zich laat aanzien, te klein, dan wel een tweede keus. Na afweging binnen de kerkvoogdij en binnen de kerkenraad moet ik zeggen, zijn er 2 mogelijkheden overgebleven. Dat is de Christus-Gereformeerde Kerk en de aula van de Prins Maurits schoolgemeenschap. Wat zijn nou de voor's en de tegen's? Die hebben we op een rijtje gezet en afgewogen. Begin met de Christus-Gereformeerde Kerk. De Christus-Gereformeerde Kerk heeft als groot voordeel dat het een kerkgebouw is met alle faciliteiten aanwezig. Een gastvrij onthaal, hartelijk welkom geheten. Het gebouw geheel krijgt. Er zijn echter ook nadelen. Het allereerste nadeel, en een heel groot nadeel is, dat gezien het bezoek van onze kerkdiensten, het hoogstwaarschijnlijk is, ik moet zelf zeggen dat in een groot aantal diensten dat het geval is, dat niet alle kerkgangers in het kerkgebouw plaats kunnen nemen. Via een beamer zal dan een deel van de aanwezigen de kerkdienst dienen te volgen in een nabijgelegen zaal. Voor waar geen prettige oplossing, maar een noodoplossing. Een ander nadeel is dat de diensten in ieder geval blijven op ongebruikelijke tijden. Een ander punt is dat ook, en daar moeten we ook om denken, we moeten ook om onze broeders wat dat betreft denken, ook de Christus-Gereformeerde Kerk noodgedwongen uit zal moeten wijken naar ongebruikelijke tijdstippen. En het punt wat daarmee samenhangt is dat we niet flexibel zijn met het eventueel aanpassen van de aanvangstijden, dit in verband met het tekort binnen onze kerk aan predikanten. Hoe is het dan gesteld met de aula van de Prins Maurits schoolgemeenschap? Ik noem eerst maar even het nadeel. Het nadeel is het wekelijks klaarzetten en opruimen van de stoelen. Een van de broeders die gaf mij overigens te kennen dat hij dat een voordeel vond. We hebben dat een aantal jaren geleden ook gedaan en hij zei, het is eigenlijk zeer goed bevallen. De voordelen die zijn meerdere. Allereerst zijn we onafhankelijk wat betreft de aanvangstijden. Ook hebben we geen extra zaal nodig. De hele gemeente kan in de aula. Gebruiksvergunning kan worden aangepast. En de maximale capaciteit zal ongeveer bedragen 670 mensen. Inmiddels is er overigens ook al een stoelenplan voor gemaakt. Waarvoor dank wordt gezegd aan degene die daarvoor belangeloos heeft gezorgd. Met de brandweer is er overlegd. Of dat het allemaal zou mogen. En vooralsnog zijn er geen problemen. In afweging gaat vervolgens meespelen dat we reeds eerder in de PM hebben gekerkt. Ik ben dus heel eerlijk, althans, deel van niet is dat het geval. Dat is bij velen, zo niet bij allen, eigenlijk goed bevallen. Men sprak elkaar veel vaker. De contacten waren frequenter, dat kwam het gemeenteleven te goede. Dat komt voornamelijk door de entree van de desbetreffende.
Aula.
Inmiddels is bij velen van u gepeld waar de eventuele voorkeur naar uit zou gaan. Vooralsnog, en ik zeg dit voorzichtig, zitten hier vanavond bij elkaar. Om te peilen, om te horen, om te kijken hoe dat de gemeente erover denkt. Vooralsnog lijkt dit de aula van de Sint Maurits volgende gemeenschap te zijn. Overigens moet ik eerlijk zijn dat ook de kerkvoogdij en de kerkenraad hier de voordelen van inzien. En dat dit wellicht ook een voorkeur geniet. We horen uw reactie zo dadelijk. Na 1 oktober. Tot onze grote vreugde kunnen wij mededelen dat dat van de gemeente is gehuurd het voormalig schoolgebouw aan de Kastanjelaan. Een viertal grote schoollokalen, die waren voorheen in gebruik bij het Alberda College, komen, ik heb hier nog opgeschreven vanaf morgen, ik heb begrepen dat het waarschijnlijk vanaf dinsdag zal zijn, maar goed, we doen ons best. Kunnen uiterlijk vanaf dinsdag geschikt worden gemaakt voor de verenigingen, voor de organisaties. Er zijn al vrijwilligers, er is al een groep van mensen gevonden en die hebben zich al bereid verklaard om een aantal werkzaamheden uit te voeren. Voelde zich geroepen, kerkvoogd, de heer Driessen, die is coördinator. Het mogen duidelijk zijn dat ondanks alles ervaren mag worden dat de Heer wel uitkomsten krijgt. Daar waar wij vastliepen, werden op het alleronverwacht deuren geopend. En ik denk hierbij onder andere aan het feit dat voor ons alleronverwacht ook vorige week dinsdagavond het complete stoelenplan werd aangeleverd, terwijl bij ons reeds sinds nauwelijks tijdelijk afgeschreven. We mogen geloven en vertrouwen dat de Heer instaat voor zijn eigen werk. Alleen, wij berekenen zo graag volgens ons eigen plan. Hij volvoert echter zijn plan. En dan moeten we met elkaar erkennen dat hij getrouw is die het ook doen zal. Hij is die God die aan tijd nog plaats gebonden is. En wellicht dat, wat we het eerst beleden met de mond, nu daadwerkelijk aan de lijve ervaren zal worden. Dat we hem in deze ook zullen aanlopen als een waterstroom. Hij heeft een bidder nog nooit laten staan. Zo de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden daar zelfs bouwlieden daaraan. U kent deze tekst. Dat ons gezamenlijk gebed is dat de Heer ons zal bouwen. We hebben zo nodig te weten hem aan onze zijde te hebben. Ook als we bedenken dat we verder moeten. Immers, de geschetste mogelijkheid of mogelijkheden zijn van tijdelijke aard. Wellicht de aula van de Prins Maurits Scholengemeenschap, en dat is mij vanmiddag nog een keer bevestigd, kan niet altijd worden gebruikt. Het schoolgebouw aan de Kastanjelaan blijft daar niet staan, maar zal worden gesloopt te zijn tijd. Mocht het kerkgebouw aan de ring dan ook voor ons worden gesloten, dan zullen we verder moeten kijken, ook over de periode van tijdelijk gebruik heen. Ook hierover hebben we ons reeds binnen kerkvoogdij en kerkenraad beraden. Besloten is dan ook om een voorbereidingscommissie huisvesting in het leven te roepen. Deze commissie zal in een relatief korte periode de alternatieven voor huisvesting van de kerkelijke gemeente of gemeenten in kaart dienen te brengen. Daarbij hoeft niets uitgesloten te worden. Zowel aankoop en verbouw van een bestaand pand of nieuwbouw dienen te worden beoordeeld en bestudeerd. Voorwaar geen geringe opgave, of we bedenken dat we vooralsnog met een saldo nu heel beginnen. Toch gaat de commissie in deze vol vertrouwen en vol goede moed naar starten. Inmiddels hebben we ook een aantal mensen benaderd om in deze commissie de zitting te willen nemen. En deze hebben zich allen bereid verklaard. En dat stemt ons tot grote vreugde. Het betreft de personen. En ik noem die met de voornamen omdat er een aantal achternamen dubbel in de gemeente zijn. Kerkvoogd Leen Driessen. Ouderling Leen Osterweijer. Uit Sommelsdijk Jan Gellevis en Cornelis. Uit Middelharnis Simon van Nieuwouw, Daan Buizen en Abel Kolen. Uit Stad op Haringvliet, Leen van Oudenaren. En uit Achthuizen, André Vroegendewijn. Breed opgezet vanuit de gehele gemeente en vele facetten van het maatschappelijk leven vertegenwoordigen. De bedoeling is dat nog dit jaar duidelijk is welke weg te gaan in deze. Ik ga met u afsluiten. In vertrouwen de weggaande die hij ons wijst, mogen we de toekomst zeker met vertrouwen tegemoet zien. We zullen de beslissing van de PKN-kerkenraad afwachten. We zullen ook de voorbereidingen treffen om op een andere plaats de kerkdiensten te kunnen houden. Eerst in die noden en daarna in ons eigen kerkgebouw. Veel zaken moeten worden geregeld, kunt u zich dat voorstellen. Dan denk ik aan de kerktelefoon, die overigens op dit moment de volle aandacht heeft. Maar ook aanschaf van psalmboeken, tot aanschaf zelf van doopvonden. Een aantal maanden geleden heb ik de predikanten van ons kerkgebouw, van ons kerkverband, toegesproken. En ik heb toen mijn toespraak afgesloten, en dat wil ik ook nu doen met de woorden van Lucas 14, vers 28. Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is. En ik heb daarbij Matthew Henry nageslagen, die daarover het volgende opmerkt. En hij, dat is de bouwer, moet eraan denken dat de kosten stellig veel hoger zullen zijn dan zijn werklieden zeggen. Laat hem die opgaven vergelijken met zijn beurs, opdat hij zich niet belachelijk maakt door een bouw te beginnen die hij niet in staat is te beëindigen. Allen die het op zich nemen belijdenis te doen van een godsdienst, ondernemen een toren te bouwen. Niet zoals de toren van Babel, in tegenstand van de hemel, en die daarom onvoleindigd is gebleven, maar in gehoorzaamheid aan de hemel, en die daarom ook zijn hoek of sluitsteen zal hebben. Begin laag en leg het fundament niet.
Dan heb ik voor u nog een aantal mededelingen wat betreft het jeugdwerk en het winterwerk dit seizoen. Ik begin met het jeugdwerk. Het werk onder de jeugd, middels catechese, verenigingen en clubs, is een wezenlijk deel van het gemeente zijn. We mogen er dankbaar voor zijn dat meerderen van u zich bereid hebben verklaard hun gaven en krachten te willen geven, zodat dit werk onder de zegen des Heren deze zijn voortgang mag hebben. Het is onze intentie om onze jongeren jaloers te maken tot een leven met de Heren en hen vanuit de schrift te wijzen op de noodzaak van persoonlijk geloof en bekering, opdat ze de Heren mogen kennen in en door het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. In de achter ons liggende tijd zijn door een aantal vertegenwoordigers van het jeugdwerk en enkele kerkraadsleden besprekingen gevoerd, waarin aan de hand van lijsten een inventarisatie gemaakt werd van het bestand, waardoor we enig inzicht kregen van het aantal te verwachten kinderen. Afgelopen zondag lagen achter in de kerk formulieren. Onze jeugd wordt verzocht, voor zover dat nog niet is gebeurd, om die te voorzien van de gevraagde gegevens en te willen leveren. En graag zouden we ook van de jongeren uit de omliggende gemeente die de clubs willen bezoeken de nodige informatie ontvangen. De synode van onze hersteld hervormde kerk heeft een commissie benoemd die aan het onderzoeken is waar behoefte aan is en hoopt de zijne tijd op het nodige materiaal aan te kunnen reiken. Zolang dit er nog niet is, wordt het boek bij de bron voor de Bijbelvertaling gebruikt. Het ligt in de bedoeling om zoveel mogelijk hetzelfde Bijbelgedeelte te behandelen. Voor de oudere jeugd kan de Bijbelstudie van het LCJ gebruikt worden. Voorlopig zal er gezongen worden uit de psalmen en gezangen, zoals wij die kennen, uit aller mond en uit aller mond. Zaterdag 18 september van 10 uur tot 2 uur hopen we de opening van het clubseizoen te houden in gebouw De Hoeksteen. De officiële opening van het winterwerk in de gemeente is gepland op DV zondag 10 oktober aanstaande. Na zondag 10 oktober zullen dan ook de verenigingen van start gaan. Er is de bedoeling dat er voorlopig 4 gemengde clubs komen. En wel in de leeftijd van A 7 en 8 jaar, B 9 en 10 jaar, 11 en 12 jaar en 13 tot en met 15 jaar. Zodra er een beeld gevormd is van het aantal kinderen en het aanbod van de leiding, hopen wij nader te informeren over wat de definitieve indeling en de avonden en de avondtijden van de club. Contactpersonen voor het jeugdwerk zijn Willemieke Terreehoort en Ariane Koppenaal. Dit valt onder verantwoording van jeugdouderling broeder Bakker. Wat betreft de zondagsschool, de bestuursleden en leidinggevenden van de zondagsschool de Sommersdijk, die behoren tot de hersteld hervormde kerk, zullen volgende week op een bestuursvergadering een besluit kenbaar maken. Mede ook naar aanleiding van het verloop van deze avond. Alle ouders krijgen hierover ook nog persoonlijk bericht thuis gestuurd. Catechese, gedurende de wintermaanden zullen wekelijks catechisaties worden gehouden voor onze jongeren. Er wordt onderwijs gegeven in de leer van de kerk. Het leren lezen en begrijpen van de Heilige Schrift is uitermate belangrijk voor het goed functioneren van de catechisatie en het daarbij ook is belangrijk het meeleven van de ouders. Dit is ook beloofd toen zij hun kinderen ten doop hielden. Alle jongens en meisjes vanaf 12 jaar zijn van harte welkom. Inlichtingen over aanvangstijden en leeftijdsgroepen worden zodra er wat meer inzicht is in de mogelijkheden ruim voor de aanvang van het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Belijdeniscatechese. De belijdeniscatechisatie die bedoeld is als een voorbereiding op het in het openbaar belijden van het geloof, zal dit jaar worden verzorgd door dominee J.C. den Toom. De eerste avond staat gepland op DV vrijdag 1 oktober aanvang 8:30 op Grotto 5. Wie van tevoren eerst nog een gesprek over de belijdeniscatechisatie wenst, kan daartoe contact opnemen met dominee den Toom. Dan nu nog wat betreft het winterwerk voor volwassenen, de Bijbelkring. Na de opening van het winterwerk zal een aanvang genomen worden met de Bijbelkring. Deze zal dit seizoen verzorgd worden door dominee Schielen en gehouden worden op de maandagavonden. Nadere informatie over de exacte data en plaats volgen zo spoedig mogelijk. Bij deze willen we u nu reeds uitnodigen om deze avonden bij te wonen. Het is goed om het woord des Heren nader te onderzoeken en het is tevens een goede gelegenheid om elkaar onder en bij het woord te mogen ontmoeten ter versterking van de onderlinge band. Aan de bejaardenkring. Inmiddels is een commissie gevormd die de nodige voorbereiding tracht om de bejaardenkring DV in de maand oktober van start te laten gaan. Deze middagen zullen onder leiding staan van een van de beide predikanten en zullen gehouden worden in dezelfde geest als voor 1 mei van 2004. Mannen- en vrouwenvereniging, er zal door uw predikanten binnenkort een gesprek plaatsvinden met enkele vertegenwoordigers van de vrouwen- en mannenverenigingen, met het oog op het samengaan en het opstellen of eventueel wijzigen van de statuten. Hoewel er beslist nog wel het een en ander geregeld dient te worden, mogen we dankbaar zijn voor het vele dat er reeds mag zijn, mede mogelijk gemaakt door het meeleven en de vele arbeid die door u met liefde en betrokkenheid werd verricht. Onder de voor ons nieuwe, vreemde en verdrietige omstandigheden zullen er fouten gemaakt zijn en ongetwijfeld ook nog wel gemaakt worden. We vragen daarvoor uw begrip. We hopen en verwachten dat DV voor 1 oktober alles zo geregeld zal zijn dat het winterwerk onder ons van start kan gaan. De Heere zegene ons met het licht van zijn geest, opdat de arbeid die in zijn naam onder ons mag worden verricht, dienstbaar mag zijn aan de verheerlijking van zijn naam en jongeren en ouderen door zijn gunst en ontferming mogen delen in de vrucht van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Tot zover deze afkondigingen. Dan wil ik u nu voorstellen om met elkaar te gaan zingen. En wel Psalm 67, vers 1 en 3. En onder het zingen wordt gecollecteerd en er worden collecten gehouden voor het tijdelijk inrichten van het verenigingsgebouw. En dan na het zingen is pauze en dan heeft u de gelegenheid uw vragen in te vullen. Dus dan willen we nu zingen met elkaar Psalm 67. Vers 1, al goede God, zij ons genadig, zegen ons met overvloed. En vers 3, de volken zullen Heer u loven, o Heer u loven, altemaal.
Thank you.
stel voor een pauze tot 9:30, we dan weer hervatten.
Plaatsnemen.
Van u verzameld en we proberen daar zo goed mogelijk op te reageren. Allereerst een opmerking van praktische aard. Je formulieren kunt u achter op de tafel in de kerk laten liggen. Nog een opmerking over de inhoud erop. Het gaat er niet om dat aan erop staat wat we allemaal hadden om te peilen wat u wilt. Dus dan ook kringen op die er nu tot nog toe niet waren, maar waar misschien wel behoefte aan zou zijn. Vandaar de lange lijst met mogelijkheden erop. Maar achter in de kerk kunt u ze op de tafel neerleggen. Om samen te gaan, hoe stemmen wij daarover? In principe is het zo dat een dergelijk besluit kan worden genomen door de kerkenraden. En dat dat niet een stemming aan vooraf hoeft te gaan door de gemeente. Alleen vanwege het belang van een dergelijke beslissing hebben de gemeente u op deze wijze te moeten horen. Om de bevindingen vanuit de gemeente in onze beslissing mee te kunnen nemen. En ik mag u wel alvast meedelen uit de reacties die zijn binnengekomen, dat die overweldigend eensluidend zijn. Dan nog een andere vraag buiten de onderwerpen van deze avond, maar wel een hele belangrijke. Nog een vraag over de ledenregistratie. Voor zover mij bekend staan we als gemeenteleden nog steeds ingeschreven bij de SNRA. En ook bij de plaatselijke PKN-gemeente. Hoe te handelen? Ja, die ledenregistratie, dat blijft een heikel punt. Er is ook nog steeds geen 100% duidelijkheid in. Als kerkenraad hebben wij de SNRA bericht dat u, zoals u hier zit, niet meer in hun bestanden dient te worden opgenomen. Dus het verzoek is gedaan dat u daar niet meer in wordt opgenomen. Als u dat verzoek niet honoreren, is dat natuurlijk heel vervelend, maar heeft u wel datgene gedaan wat u had kunnen doen. Namelijk toen de tijd niet uw briefje invullen dat u juist wel geregistreerd wilde worden. Het is een weerbarstig probleem en ook in de synode van afgelopen vrijdag is dat weer de sprake geweest. En vanuit de synode, vanuit de landelijke kerk, komt er een leidraad hoe te handelen. Dus vooralsnog moeten we dat even afwachten. Dat eigenlijk al wat mijn vragen betreft.
Ik heb er veel mee. Ik heb voor me. Ik zal ze één voor één behandelen. Het zijn er ongeveer, het zijn niet allemaal vragen, maar ook wel opmerkingen. Het zijn er ongeveer 75. U krijgt geen drinken meer tussentijds. Dus u bent laat thuis. Het zijn er ongeveer 75 merken kop. En ik denk dat ik ze in één zin samen kan vatten. Graag naar de PM. En graag één van mij. Er is geen enkele andere reactie binnengekomen tot op heden. Geen enkele andere reactie. Dit is de hele stapel bij deze. Ik stem zelf tot dankbaarheid ook dat de ingeslagen weg van de kerkenraad ook uw instemming mag hebben. Er zijn nog wel een aantal andere vragen. Ja, dat gaat ook over de PM dan even. En deze vraagsteller die maakt zich al zorgen. Hoe moet dat in de PM als het aantal boven de 670 komt? Ik stel voor om deze vraag mee te nemen. Ik weet het ook nog niet. Misschien een beetje stimulans voor de voorbereidingscommissie om wat werk een beetje snelheid te brachten. Ja, Er liggen best wel een paar moeilijke dingen tussen. Kunnen wij twee dominees onderhouden en twee pastories? Nee. Alleen, hier zit al een heel verhaal achter. U weet wellicht dat voor het samengaan, nee, voor de fusie op 1 mei, zijn er een aantal kerkvoogdijdagen geweest. Die kerkvoogdijdagen zijn samengeroepen door de toenmalige financiële commissie uitgaande van het comité tot behoud van de Hervormde Kerk. Daar is aan de kerkvoogdijen voorgelegd dat als de fusie er onverhoopt zou komen en er gemeenten, zeker predikanten, in moeilijkheden zouden komen als gevolg van de fusie, dat we dat met elkaar, en dan met elkaar spreek ik dus over alle kerkvoogdijen, over alle kerken behorend tot de Hervormde Kerk in Nederland, zouden dragen. Ik herinner mij die bijeenkomst nog, die werd gehouden in Opheusden. En daar werd unaniem beslist door de kerkvoogdijen om dat te doen. De voorzitter, de dagvoorzitter van die dag, die kwam naar me toe. Hij zegt, ik stond met tranen in mijn ogen. Hij zegt, want dat betekent nogal wat natuurlijk. Hij zegt, dat betekent dat de kerkvoogdijen weten dat hun verantwoordelijkheid verder gaat dan een sluiting en alleen van de gemeente. Aan dat besluit is uitvoering gegeven. Hoe? Wel, er is besloten direct na 1 mei om een solidariteitsfonds in het leven te roepen. Het solidariteitsfonds heeft een wat breed karakter, maar primair is het opgericht en bedoeld om predikanten die achter zouden blijven zonder gemeente toch van een traktement kunnen voorzien. Nou praat ik vanuit dichtbij, omdat ik zelf penningmeester ben van het Solidariteitsfonds. Begin mei zijn alle kerkvoogdijen benaderd om hun bijdrage maandelijks maandelijks te storten. Ten gunste van het fonds, en ik moet zeggen, dat is op een enkel heel triest geval na overal gebeurd. Met andere woorden, er is gevolg gegeven aan de oproep en ook eigenlijk aan het besluit wat genomen is destijds in Opheusden. Dat betekent dat als er predikanten zouden zijn die achterblijven zonder gemeente, dat die predikanten vanuit het Solidariteitsfonds voorlopig in ieder geval betaald zouden kunnen worden. Nou is de praktijk altijd wat weerbarstiger dan de theorie, want het blijkt dat er altijd dingen gebeuren die je niet hebt kunnen voorzien. Wij hebben als gemeenten geconstateerd dat wij bij elkaar zijn, sinds 1 mei, als gevolg van de fusie. Als gevolg van die fusie zijn wij genoodzaakt uit te zien naar, laten we het maar houden, naar een ander kerkgebouw, naar het vervangende huisvesting. En ten tweede hebben we ook twee fulltime predikanten. Overigens zijn we daar dankbaar voor, maar ik benader het nu even zakelijk. Wat we hebben gedaan is, aan het Solidariteitsfonds, en ik praat dus nu als kerkenraad, aan het Solidariteitsfonds, is de situatie uitgelegd en medegedeeld, Sommelswijk in Middelharnis, is eigenlijk één volwaardige gemeente, misschien een beetje meer, één volwaardige gemeente met nu twee predikanten. Solidariteitsfonds zou die zich willen buigen over deze problematiek. Je kunt je voorstellen dat ondergetekende, en dat geldt overigens ook voor Harold van den Bergen, die zit ook in het Landelijk Solidariteitsfonds, dat wij ons onthouden hebben van de mening over deze kwestie. Dat kan uiteraard niet. En daarin is medegedeeld dat een bijdrage te verwachten is in de kosten. Dus de vraag die luidt, kunnen wij twee predikanten betalen? Kijk, als je het helemaal analyseert en zegt van, we kijken puur naar de euro's die binnenkomen, ja, dan kan dat wel. Maar dat is niet gezond voor de gemeente. Waarom niet? Omdat we ook aan de huisvesting en dergelijke moeten denken. Dus wat dat betreft dan zijn we erg blij met het besluit van Torrejaar Dijkfonds. Dat moet nog ingevuld worden, hoe en wat. Er worden kabels op dit moment worden aangetrokken. Maar bij deze laten we ook niet na om eventuele mogelijkheden die er zijn, ook voor de gemeente, uit te nutten. Hoe pijnlijk dat het ook is. Overigens. Hoe zit het met de pastorie? Pastorieën en huisvesting van de predikanten. Ja. Ja, als we de krant lezen, is duidelijk. 1 november. Dan staan de 2 pastorieën leeg. Dit is een heel moeilijk probleem. Het heeft de volledige aandacht van ook van de kerk voor zij, alhoewel ik wel moet zeggen dat het het niet zo makkelijk op te lossen is. Zijn de huurhuizen, om het daar even op te houden. Die worden niet bij bosjes aangeboden, sterker nog, die zijn andersom. Om te kopen, dat betekent nogal wat. We weten niet hoe dat de huisvesting van de gemeente straks uit zal vallen. We hebben ook een zorg, heel duidelijk, voor de beide predikanten, niet voor één, maar voor de beide predikanten. Landelijk wordt er op dit moment veel aandacht besteed aan deze problematiek. Er wordt driftig overlegd en gekeken om wellicht op enige andere wijze tot een oplossing te komen. Je zult vragen, kunnen die niet duidelijker zijn? Kijk, vorige week is het ook een klein beetje sprake geweest. Toen het misschien iets onderzocht is op het groep was. Je hebt gewoon gezegd, joh, wat doe je met pastorie? Ja. Ja, maar 1 november dan moeten ze leeg zijn. Ja, je zegt het. Kijk, en dan, dat geeft gelijk de weerbarstigheid van het probleem aan. Het pand is bewoond, het is niet verhuurd. Het is een woning die gekoppeld is aan het ambt binnen de gemeente. De termijn van 6 maanden die gehanteerd wordt, die loopt parallel aan de termijn die geldt voor het geval dat een predikant zou komen te overlijden. En moet de weduwe ook 6 maanden daarna de pastorie verlaten. Alleen dit is natuurlijk een hele unieke situatie. Dit is nog nooit voorgekomen. Daarnaast is het ook zo dat in ieder geval, in het geval van Dominic Killing, natuurlijk wel erg moeilijk aantoonbaar is dat de pastorie echt hard nodig is voor de PKN gemeente op een of andere. Nou, die gegevens allemaal op een rijtje zetten, worden op dit moment overleg gevoerd. En dat geldt niet alleen voor ons ter plaatse hier, maar dat geldt eigenlijk ook wat meer landelijk. Want dit is in meerdere gevallen, er is hier sprake van. Ik ga hier best uitgebreid op in. Afgelopen week stond er ook een stuk onder de vijgerdans van Dominic en Estrid. Kijk, de situatie daar, en daarom noem ik het ook expres, de situatie daar is anders dan hier. Dus kijk uit om niet elke situatie over elkaar heen te leggen en dien ten gevolge maar een algemene conclusie te trekken. Op het moment dat de gemeente gaat beroepen, de PKN-gemeente gaat beroepen, dan zou dat wel betekenen dat ja, in feite die pastorie beschikbaar moet zijn. Dus dan is de situatie weer heel anders. Nou, u begrijpt een klein beetje. Er wordt heel veel over nagedacht. Wij hebben daar nu op dit moment nog geen oplossing voor. Als u zegt tegen ons, heeft u een vervangende huisvesting op dit moment? Dan moet ik ook eerlijk zijn en dat weet ook de predikant, nee. Alleen het is wel onze volledige aandacht. En ja, ik wil het hier even, het is wel even uitgebreid, maar toch even bij de laat. Dit gaat ook over de huisvesting van de predikanten. De vraag of dat onze aandacht heeft. Het heeft echt onze aandacht. Dan heb ik hier nog een vraag. Ik neem aan dat er al gesproken is in de kerkenheid over een te bouwen kerk. Want als we niet terecht komen, is dat een. Ik ga ook iets over te zeggen wat daarvan de kosten zijn. Nee, ik zou het niet weten. In ieder geval veel geld. Nou, kijk, er zijn wel wat normen voor. Er worden meer kerken gebouwd in Nederland. En ik wil u best een aantal dingen noemen. Er zijn op dit moment een aantal mensen actief in Nederland. Die hebben gezegd, de nood is heel groot. kunnen wij de koppen niet bij elkaar steken en kunnen we niet op een of andere manier op een zo voordelige mogelijke wijze tot een bepaalde architectuurkeuze komen of wat dan ook. De laatste e-mail die kwam vanmiddag over om 4:30 binnen, die ging daar ook over. Dat wat straks in de commissie toezicht van financiën ook weer besproken moet worden. Daar wordt volop over nagedacht om de overheidskosten in ieder geval zo laag mogelijk te krijgen. Er zit hier ook iemand uit de gemeente van Dan met de Klooster. Die kwam net ook naar me toe en zegt, wij hebben ook een commissie huisvesting in het leven geroepen. Hij sprak afgelopen maandag een hele andere gemeente, die gaan precies hetzelfde doen, want die hebben precies hetzelfde gedaan. Dus met andere woorden, de problematiek is in heel veel gemeenten hetzelfde. Wij proberen daar landelijk wel sturing aan te geven, alhoewel dat ook heel erg weerbarstig is. Want heel vaak zijn er gelukkig binnen de gemeenten enthousiaste vrijwilligers die zeggen van nou, wij zetten onze schouders eronder en we kunnen ook het een en ander betekenen voor de gemeente. Dus als u aan mij vraagt, kunt u een kostenplaatje geven? Nee. Wat ik nu zeg, dat is helemaal actief personeel. Een collega van mij die zit in de bouwcommissie bij de bouw van de gereformeerde gemeente. En die heeft een enorm bedrag gezegd tegen ons. En voorwaar, dat is niet gering. Dan moet ik wel zeggen dat sommige gebouwen zijn wel heel erg mooi als ze staan. Maar er worden wel forse bedragen genoemd per zitplaats. Van een aantal duizenden euro's per zitplaats. Maar wij zijn voorwaar geen kleine gemeente. Dus wij kunnen niet volstaan met een klein gebouw. Dat gaat helemaal niet. Maar wat dat betreft, dan denk ik ook, en dat is een gesprek wat ik afgelopen zaterdag mocht voeren in Achthuizen. Dan geeft het toch ook wel grote dankbaarheid als men ook zegt van joh, die grond dat is wel geregeld. Dus als u zegt kosten, weten we niet, maar het vertrouwen. Vertrouwen is er wel. Ik ben wat dat betreft erg optimistisch. Ik ben nog een vraag, hè?
Dan heb ik ook nog een tweetal vragen. Allereerst, waarom geen vertragspring? Zal er waarschijnlijk wel komen. Dat heb ik niet genoemd. Maar op het formulier kunt u dat ook invullen. En als daar animo voor is, dan zal dat gewoon plaatsvinden. En dan de vrouwenvereniging. 14 september is er een ledenvergadering van de vrouwenvereniging Lydia om 7:30. En om 8:30 zijn ook anderen welkom die belangstelling hebben eventueel om ook daaraan deel te nemen. Dus vanaf 8:30, 14 september is iedereen welkom, vrouwen welkom. En dan ligt het in de planning dat er één vrouwenvereniging wordt. Nu waren er natuurlijk twee, een jonge vrouwenvereniging en de wat oudere vrouwen. En die zal dan s'morgens plaatsvinden. Dus de jongere vrouwen die zullen dan s'morgens, en zal er misschien een oppas zijn of zo geregeld worden. Maar het zal dus wel één vereniging worden. Voor zover deze afkondiging. Ja, avondvereniging en s'morgens. Ja, op dezelfde dag. Of dat is niet... dan had ik dat misschien verkeerd doorgegeven, maar in ieder geval... S'avonds en dan even dus morgen. Zo goed?
Vele antwoorden, maar ook zaken met elkaar zo eensluidend toch de voorkeur mag hebben, maar waar ook nog vele vragen overgebleven zijn. En waar het financiële, wat het financiële betreft, denk ik dat... Alwin Visser juist de toon gezet heeft dat hij niet weet hoeveel kosten dat eraan verbonden gaan worden met alle verwikkelingen, maar dat hij daar ook toch wel vertrouwen in mag hebben en wij met elkaar, aangezien ook de collecte van vanavond het bedrag laat zien van €900. Dus dat is al een mooie aanzet voor het aankleden van de gebouwen die wij deze winter willen gaan gebruiken voor alle clubwerk en verenigingswerk. Hartelijk dank voor uw gave in deze. Het zijn allerlei emotionele zaken die vanavond aan de orde zijn geweest. En zeker gezien de achtergrond. En we zouden op allerlei wijze, zoals we vanavond begonnen zijn, ook deze avond daartoe willen gaan besluiten. Ik wil dat doen met een korte tekst uit de brief van de apostel Johannes, algemene zendbrief. En we kunnen vele dingen bedenken. We kunnen naar vele kanten met elkaar gaan kijken. We kunnen daar misschien onze wenkbrauwen bij fronsen als we naar anderen zien, als we andere handelswijzen beoordelen. Maar in dit alles denk ik dat we niet, het zij naar de ene kant of naar de andere kant, naar mensen en allerlei bewegingen die er zijn, ook vanuit de landelijke kerk enzovoort, maar dat we naar het aangeven van de apostel Johannes, en wie zou dat beter kunnen en mogen doen dan hij, die eerst discipel was van Johannes de Doper, en die in het kielzog van Johannes de Doper zijn vinger gevolgd heeft, die hem aanwees, zie het Lam Gods. En als Johannes dan later apostel wordt, en hij zijn brief gaat getuigen, en die woorden, dan weten we, als Johannes dat zegt, dan heeft dat voor hem een hele bijzondere, diepe betekenis. Omdat hij zelf daarbij bepaald is geworden, zelf daartoe geroepen is van de Heer Jezus Christus. En wat geeft hij ons dan vanavond mee? Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En zoals Johannes dus door Johannes de Doper gewezen is op het Lam van God. En Johannes hem meegemaakt heeft. En als Jezus dan opgevaren is als de koning van de kerk, als die biddende en dankende hoge priester, dan kan hij niets anders meer doen. Dan let hij niet meer op de omstandigheden die ook in zijn leven behoorlijk indringend zijn geweest, omdat hij verbannen wordt naar Patmos, dat weet u allemaal. En dan is er één ding wat hij door wil geven. Zelf mocht hij zien, zie het Lam Gods. En nu mag hij als apostel ons in de gemeente van alle tijden en alle plaatsen wijzen. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En dan valt alle onrechtvaardigheid, als die in onze gedachten zou komen, dan valt alle hinderingen en alle dingen die we meemaken en die ons treffen, of wat dan ook, of als we zelf ons te buiten zouden gaan, zoals ook vanavond gezegd is, ook ons is het vlees niet vreemd, maar dat we dan met elkaar verwijzen. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Laat ons hem en zijn Vader door de Heilige Geest aanroepen. Laat ons samen deze avond gaan besluiten in dankgebed. En daarna willen we nog een psalm gaan zingen. We zullen eerst samen bidden. Heren, als we zo uw woord zo in verkorte vorm aan elkaar mogen doorgeven, naar het getuigenis van die apostel die van zichzelf zegt, die apostel die Jezus lief had. Omdat hij wist, wij hebben hem niet eerst lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad. Met een onuitblusbare liefde. In zijn genade betoon, in zijn verlossing en redding van zondaren uit de duisternis te brengen tot zijn eeuwig en wonderbaar licht. Heren, en opdat dat werk zijn voortgang zal hebben en zijn doorgang zal betonen, daartoe waren we ook vanavond hier bijeen. Opdat de prediking van het evangelie onder ons zijn kracht zou betonen. En hoe zouden wij daar kracht aan kunnen geven? Hoe zouden wij op allerlei wijze oplossingen met elkaar kunnen maken? Maar alles wat vanavond besproken is, alles wat in het voornemen uitgezegd is en alles wat we nog met ons meedragen in ons innerlijk aan vragen, maar laat het voor een ieder van ons een gebed mogen zijn of ook een gebed mogen worden. Heer, en dan mogen we dat doen met verwachting. En niet omdat wij volzinnen en grote verhalen voor uw aangezicht willen uitspreken, maar opdat, al is het een bevende vinger naar boven wijst, met het apostolisch getuigenis in onze hand en in ons hart, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Hij die daar staat met zijn doorboorde handen, met opgeheven handen, voor uw heilig aangezicht. In hem treden wij voor uw troon. En wij bidden u, Heere, mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. En dan belijden we en dan weten we dat u boven bidden en boven denken zal tonen dat het zal zijn naar uw welbehagen. Geef ons dat geloof. Geef ons die verwachting en die kracht, die innerlijke overtuiging dat u het bent. En dat we daarvan mochten horen in de beginnen. Want in hem is onze kracht en sterkte. Hij is een hulp in alle nood. En dat u zo ons voorgaat. En dat we u leren volgen in alles wat u bepaalt als gemeente, als ambtdragers, als predikanten en de gezinnen van een ieder van ons. Heere, doe ons volgen. Dat we onze gangen en treden vastzetten in uw woord, wat ook ons tot getuigenis geworden is. Zie het Lam Gods, want wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ga met ons als we van hier gaan, zegen ons allen en ieder op zijn eigen plaats. Ook al degenen die met ons vanavond verbonden waren via de kerktelefoon. Heere, ontferm u over de hele gemeente. En zegen ons allen in de voorbereiding naar de zondagen die we met elkaar mogen beleven als voorbereiding op het komende winterwerk. Wij leggen dit alles in uw hand. En allen die geroepen zijn en die zich in willen zetten om aan die dingen die als uitwerking en doorwerking ons getoond zijn vanavond, wilt u wijsheid, de kracht en de verbondenheid en de gemeenschap in u, de levende God, ons allen geven. Wij vragen eerbiedig over het, om de vergeving van al onze zonden. En breid uw vleugelen over ons allen uit, ook in deze nacht. Opdat we gesterkt en bekrachtigd mogen worden tot de roeping waarin u ons hebt gesteld. Heere, hoor en verhoor ons gebed. Wil onze dankzegging aannemen, betoond in de gaven aan uw dienst gegeven. En hoor ons dan om Jezus wil. Amen. We willen samen gaan zingen tenslotte Psalm 141 als een gebed. En daarvan het tweede vers. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Vers 3. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. En ook het negende vers, doch op u zie mijn schreiende ogen, op u betrouw ik in het verdriet. 2, 3 en 9 van 141. namen van ons allen wel thuis en een goede reis naar huis en voor straks wel terugzien.